Het thema, vertrouwen in gebed. En dat is eigenlijk een vervolg op het thema van vorige week. Een krachtig gebed vermag veel. We hebben gezien dat de Heere je oproept om voor elkaar te bidden. Nou, als je de Bijbel leest, dan kom je dat iedere keer tegen. Bidden is belangrijk. En een gebed, een krachtig gebed vermag veel, zegt Gods woord. En we hebben zelfs gelezen dat de Heere zegt dat je zult krijgen wat je bidt. Nou, dat is mooi. Nou, we hebben ook gezien dat de Heere daar eigenlijk voorwaarden aan stelt. Hè? Als je de Bijbel verder gaat lezen, als je er één vers uithaalt, kun je er allerlei hele mooie conclusies aan verbinden die niet waar zijn. Dus er zijn heel veel misverstanden over. Soms denken mensen dat als je maar hard genoeg claimt, dat de Heer je het wel geeft. En dan wordt er op een bepaalde toon gebeden en dan hoor je gewoon, oh, mijn God, nou moet je wel, ja, nou moet je, ja, sorry, zo gaat dat dan zo, hè, oneerbiedig, geen vrezen God. Dan moet je wel ja zeggen, God. Maar zo werkt het niet. We moeten God vrezen. En dan ga je niet claimen. Sommigen denken dat je gezondheid kan claimen. Maar ook andere dingen. Nou, we hebben die voorwaarden gezien. Bid je naar zijn wil. Bid je niet voor je eigen wellusten. En dat is best een gevoelige voor ons mensen. Is er geen sprake van afgunst of bitterheid? Ben je gehoorzaam aan zijn woord? En dan heb ik een paar belangrijke genoemd. Er zijn er zelfs nog een paar meer. Gewoon voorwaarden die de Heere God laat zien waarop hij gebeden verhoort. We hebben bij voorbeelden van Elia en Daniël stilgestaan en gezien, wat is dan een krachtig gebed? Nou, als je dan ziet wat Gods woord eigenlijk zelf laat zien, ja, dan zie je dat dat te maken heeft met God die een heilige God is. En mensen die dus, als we denken aan het eerste uur, God vrezen en dus ook belijdenis doen. En dan bedoel ik niet belijdenis in de kerk, dan bedoel ik dat je je zonde belijdt ten opzichte van de Heere God. Dat is een nederige houding en van daaruit kun je dan gaan bidden. En dat doe je dan tot eer van de Heere. En dat doe je op basis van zijn woord. Dat maakt dat er een gebed krachtig is. Dus niet bidden voor je eigen plezier, maar bidden naar de wil van de Heere. En weet je, je kunt bidden voor je gezondheid, dat mag. Je mag al je noden mag je bij de Heere brengen. En soms wil de Heere genezen, maar soms ook niet. En dan heeft de Heere, dat hebben we eigenlijk al gezien vorige week, dan heeft de Heere daar een reden voor. Er is geen belofte voor de gemeente van Jezus Christus dat de Heere zal genezen. Nou, we hebben gezien dat voorbeden belangrijk zijn. En ondanks dus dat je al je noden bij de Heere mag neerleggen, gaat het bij het bidden, als je de brieven van Paulus leest, eigenlijk niet zozeer om fysieke gezondheid. Dat is waar wij mensen vaak op gericht zijn, dat is wat wij mensen belangrijk vinden. Maar het gaat eigenlijk om een stukje geestelijke gezondheid. Groeien in dat woord van God. Ga je daardoor standvastig zijn? Ga je daardoor sterk in je geestelijke schoenen staan, waardoor je niet met al die misleiding meegaat? Dat is waar je voor mag bidden, geestelijke gezondheid. Bij alle ver- en misleidingen die er zijn. Want dan ga je geestelijk groeien. Nou, ook vanmorgen gaan we dus stilstaan bij gebed. Want stel je voor, ik bid om bescherming. Maar er overkomt mij wat. Weet je, hoe moet ik dat dan zien? En wat doet dat met mijn vertrouwen op de Heere God? Nou, vandaar dus het thema vanmorgen, vertrouwen in gebed. Wat als je gebed niet verhoord wordt? En dan willen we beginnen met het lezen van enkele versen uit Matteüs. Matteüs 10, vers 29 tot en met 31. Matteüs 10, vers 29. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven.
Persoonlijk
vind ik dat hele mooie verzen. Ja, heel Gods woord is mooi, maar ja, hier spreekt iets uit. Voor een kind van God. Hè, als je dat leest, dan lees je gewoon, de Heer God weet alle dingen. En we weten het wel, hij is almachtig, hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend. Maar je ziet het gewoon, de Heer God is, ja, hij weet alle dingen. Zelfs een musje valt niet zomaar op de aarde. Of de Heer God weet het. En al je haren op je hoofd. Nou, moet ik eigenlijk niet naar mijn eigen hoofd wijzen natuurlijk. Ik ben er wat verloren, maar goed. Al je haren op je hoofd zijn geteld. Niets ontgaat de Heer. En dan zegt de Heer, vrees dan niet. Gij gaat vele musjes te boven. Ja, je ziet dat die versen spreken over God als de Vader. En dan moet je even voorstellen, de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie, die sprak in de eerste plaats het Joodse volk aan. Het Joodse volk. God was de vader van het volk Israël. Maar dat was dus zonder wedergeboorte, want dit was voor het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Toen sprak de Heer Jezus die woorden voor Israël. Maar jij als kind van God bent wederom geboren. Je bent een kind van God. Je bent een zoon van God. Op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus de Heer God is gewoon persoonlijk jouw vader. Dus hoeveel te meer geldt voor jou als kind van God? Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. De Heer God is je vader. Vorige week heb ik voor het krachtige gebed ook verwezen, trouwens vanmorgen bij Spreuken ook, naar de relatie tussen een kind en een vader. Een vader kan een kind iets onthouden. En meestal, in goede situaties, zijn daar gewoon goede redenen voor. Als het kind dan gaat claimen, dan werkt dat doorgaans niet. Ook hebben we gezien dat een kind gewoon praat met zijn of haar vader. Nou, zo mag je als kind van God dus ook gewoon met je hemelse vader praten. Even terugkomen op dat voorbeeld van dat claimen. Moet je je voorstellen dat wij hier met elkaar staan te praten en dat ik voor je gezicht ga staan schreeuwen en doen. Volgens mij werkt dat niet. Nou, dat werkt ook niet in de relatie tussen een vader en kind. Het is zeker geen nederige houding naar God vader toe. Wat doet een vader? Een vader zorgt voor zijn kind. Een vader wil het beste voor zijn kind. Kijk maar in Psalm 103, vers 13. Psalm 103, vers 13. Daar lezen we. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen. Hier zie je datzelfde voorbeeld hè, gebruikt worden in de schrift. Vader en kinderen. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dat is wat de schrift zegt. Dus de Heere wil zich over jou, als kind van hem, wil hij zich ontfermen. Hij wil voor je zorgen. Hij wil het beste voor je. Alleen ja, dan komt hij. Het beste wat God de Vader, de hemelse Vader voor je wil, dat is natuurlijk iets anders dan het beste wat een wereldse vader veelal voor je wil. Want wat zie je op aarde gebeuren? Nou, zeker als mensen wat meer te maken hebben, dan gaat het al gauw om bezit. Dan gaat het al gauw om geld. Dan gaat het al gauw om een baan. Maar de Heer zegt in 1 Timotheüs 6 vers 8. En dat is waar je in deze maatschappij ook toe geleerd wordt. Hè? Daar moet je je toe ontwikkelen. En ja, we moeten met onze handen werken, dat weet ik. Maar in deze maatschappij is dat het belangrijkste. En dan zegt 1 Timotheüs 6 vers 8. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Dus vandaar dat ook een gebed niet verhoord wordt als het gericht is op je wellusten. Op jouw pleziertjes. Dat is klaarblijkelijk niet het beste voor jou. En ja, als je de schrift leest, dan weet je dat de Heer je ook oproept om wel degelijk te danken en te bidden voor het eten dat je krijgt. 1 Timotheüs 4 vers 4 en 5, Matthäus 6 vers 11. Worden oproep om te danken voor het voedsel dat we eten. En dan lezen we in Gods woord de voorwaarden kennend dat de Heere je in principe alles wil geven. Dat hebben we vorige week in 1 Johannes 5 vers 14 en 15 gezien. En dan komt de vraag, want het gaat om Gods woord, geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat God de Vader jou alles wil geven? Het is de Heere die het zegt, zijn woorden zijn de waarheid, je kunt hem vertrouwen. En vorige week zagen we reeds dat Paulus getuigde dat voorbeden hem hielp. En dan lezen we in Psalm 28 vers 7. Psalm 28 vers 7. De Heere is mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. En ik ben geholpen. Dies springt mijn hart van vreugde en ik zal hem met mijn gezang loven. Dus we lezen over geholpen zijn. Om dan terug te komen naar de vraag van de inleiding. Wat als ik om bescherming bid en er overkomt mij wat? Hoe kan ik dan op de Heere God vertrouwen? Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik dat een plek geven? Nou, we willen een aantal voorbeelden in de schrift bekijken van gebeden die niet verhoord werden. Wat laat de Heere God daarover zien? En als je die voorbeelden op je in laat werken, dan zie je eigenlijk dat er altijd een reden is waarom die dingen gebeuren. Eigenlijk zie je vaak dat God daar ook een bedoeling mee heeft. En hopelijk mag je daardoor gaan zien dat het de Heere God is die ondanks alles, dat hij weet, dat hij ervan weet en dat hij voor je zorgt. Nou, een gebed dat niet verhoord werd, vinden we bij Mozes. Ik denk dat we Mozes allemaal kennen als de grote voorbidder. De man die door God verhoord werd. Maar ook Mozes heeft gebeden op een gegeven moment. En die gebeden werden niet verhoord. Mozes mocht het volk Israël naar het beloofde land leiden. Maar ondertussen, onderweg, luisterde dat volk niet naar de Heere en meerdere keren. Maar we gaan het over een specifieke situatie hebben. Op een gegeven moment waren ze aan het mopperen over het feit dat er geen water was. Er was niets te drinken. En toen kreeg Mozes van de Heere de opdracht om tot de rots te spreken, waardoor er water uit de rots zou komen. En wat gebeurde er toen? Mozes sprak niet, maar Mozes sloeg tegen de rots. En die geschiedenis vind je in Numeri 20, vers 2 tot en met vers 13. Dus Mozes die sloeg tegen ons. Hij deed niet wat de Heere hem gezegd had. En kijk hoe de Heere reageerde in vers 12 van Numeri 20. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen Israëls. Daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, het welk ik hun gegeven heb. Weet je, dat was, om het maar zo te noemen, Mozes' straf op het feit dat hij niet naar de Heere geluisterd had. Dat is de situatie van Mozes. Nou, vervolgens kwam er een moment dat het volk op het punt stond om het beloofde land in te gaan. En Mozes die dat volk de hele weg geleid had. Ik denk dat je menselijke wijze wel voor kunt stellen dat hij heel graag dat land zou willen zien. En dat hij toch wel heel graag zou willen zien hoe God zijn plan uitvoerde. Hoe dat in vervulling zou gaan. Kijk wat hij bad in Deuteronomium 3. Deuteronomium 3 vers 23 tot en met 25. Ook bad ik de Heere om genade, zeggende terzelfder tijd. Heere, Heere, gij hebt begonnen uw knecht te tonen uw grootheid en uw sterke hand. Want wat God is er in de hemel en op de aarde die doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden? Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien dat aan gene zijde van de Jordaan is. Dat goede gebergte en de Libanon. En Mozes wist heus wel dat hij fout was geweest. Daarom bad hij om genade. En wat was het antwoord dat hij van de Heere kreeg? Vers 26 en 27. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zeide tot mij, het zij u genoeg. Spreek niet meer tot mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga en hef uw ogen op naar het westen en naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten. En zie toe met uw ogen, want gij zult over deze Jordaan niet gaan. Het antwoord op Mozes' gebed was duidelijk nee. De Heere ging daar niet in mee. En de oorzaak ligt in die ongehoorzaamheid van Mozes. Door de zonde die hij gedaan had, verhoorde de Heere dit gebed niet. Wel mooi om te zien dat de Heere Mozes tegemoet kwam. Want hij mocht voor hij stierf de berg beklimmen en hij mocht het hele land, mocht hij wel, van een afstand bekijken. Dat hebben we net gelezen. Het mooie is dat je in die geschiedenis ziet dat Mozes in eerste instantie om genade bad. Je kunt het de Heere God altijd vragen. Want zegt bijvoorbeeld Jacobus 4 vers 2, doch gij hebt niet omdat gij niet bidt. Bid, vraag het de Heere. Mozes vroeg het. Hij wist niet of de Heere het, om het maar even zo te zeggen, door de vingers zou zien. Misschien dat er dan iemand is die zegt, ja maar wij leven toch in de genadetijd. Het bloed van de Heer Jezus reinigt toch van alle zonden? Nou, weet je, wanneer je een kind van God bent, mag je inderdaad weten dat je zonden vergeven zijn. Ja, dat mag. Dat is zo. En als je in je wandel zondigt, dan mag je ook weten dat je het kunt belijden en dat de Heer zegt dat hij dan alle ongerechtigheid wegdoet. En zo mag je dus weten dat je allerlei onreinheden van je lichaam op kunt ruimen voordat je voor de rechterstoel van Christus zult komen. En toch gaat het principe van wat daar met Mozes gebeurde, deels ook in de gemeentetijd op. Soms is er schade veroorzaakt door wat je gedaan hebt. En die schade verdwijnt dan niet. En versen die dat laten zien is Galaten 6 vers 7 en 8. Galaten 6, vers 7 en 8, die zeggen het volgende. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dus door foute keuze, door te zaaien in je vlees, kun je zelfs in de gemeentetijd, dat lees je daar, verderf ja, in je vlees maaien. En net als bij Mozes kan de Heere een ontrouw kind van God ja, thuis halen. Je leest dat in Romeinen 8 vers 13. Het is vandaag de dag niet zoals bij Ananias en Safira, dat als jij iets zegt dat je meteen, hè, dat gebeurt niet. Als dat zo zou gebeuren, dan zou de wereld er heel anders uitzien, denk ik, vandaag. Maar dat gebeurt niet. Maar Romeinen 8 vers 13 zegt erg dat de Heere God ook iemand kan thuishalen als die met zijn vlees bezig is. En dan kun je bidden om genade, dat is wat Mozes deed. Maar als de Heere nee zegt, hij is God, dan is het nee. Nou, in het kader van Galaten 6 vers 7 en 8 is het ook goed te beseffen dat je je verstand moet gebruiken. En dan bedoel ik niet je boerenverstand. Ik bedoel het verstand dat gevoed wordt door de woorden van God. We hebben het erover dat de Heer soms dingen toelaat, ondanks dat we om bescherming bidden. Nou, je kunt bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie opzoeken. En dan kun je om bescherming bidden. Maar je hebt nergens de garantie dat de Heer je verhoort. Vooral niet als die situatie eigenlijk met je eigen, en ik zeg maar gewoon even het woord wat de Bijbel gebruikt, die eigen wellust te maken heeft. Weet je dat er een andere oplossing is? En dat heeft met het verstand door het woord van God te maken. De andere oplossing is namelijk om in dat geval het gevaar niet op te zoeken. En daarvoor gaan we naar de verzoeking in de woestijn in Lucas 4. Lucas 4 vers 1 tot en met 13. Waar de Heer Jezus door de duivel verzocht werd. En een van de verzoekingen, daar leidde de duivel hem boven op de tempel. En toen kreeg de Heer Jezus te horen, en dat staat in Lucas 4 vers 9. Indien gij de zonen God zijt, werp uzelf van hier nederwaarts. Lucas 4, vers 9. En dat kon hij volgens de duivel dan doen. Want ja, er staat toch geschreven in Lucas 4, vers 10 en 11, dat de engelen hem zouden bewaren. En let dan op de reactie die de Heer Jezus daarbij gaf in Lucas 4, vers 12. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Weet je, elke situatie is anders. Maar soms kun je, moet je je de vraag stellen of je iets misschien wel moet doen. Omdat je ook als kind van God niet automatisch in alles beschermd wordt. En een praktisch voorbeeld, wat wij zelf thuis de laatste tijd meemaken. Wij hebben op de grens van onze tuin, dat is van voordat wij erin gekomen zijn, hebben wij een grote boom staan. En die is ondertussen, is kleiner begonnen natuurlijk, maar ondertussen is die zo'n 12 meter hoog. Nou zijn ze achter die tuin, zijn ze bezig gegaan met een groot wooncomplex bouwen. En ze vonden het wel leuk om daarvoor het terrein dusdanig af te graven dat ze eigenlijk tot op de stam van de boom gegaan zijn. En dan hebben ze in de diepte zo'n 2 meter gegraven. En dat betekent dat een groot deel van de wortels aan een bepaalde kant van die boom weg is. Een groot deel van de wortels weg, een groot deel van de stabiliteit van de boom weg. Dus die boom zou kunnen omvallen en voor schade en ongelukken kunnen zorgen. Hoe ga je daarmee om? Dan kunnen we zeggen, nou, we zijn kinderen van God, dus we bidden om bescherming dat de Heer die boom het doet redden en laat staan. Dat het goed gaat. Maar waarom? Waarom doen we dat? Waarom bidden we om bescherming van die boom? Staat er in de Bijbel een belofte dat als wij voor onze bomen bidden, dat het goed gaat met onze bomen? Nee, dat staat er niet. Ik geef je te doen dat er zijn die dat ook doen. En die denken dat hun planten goed groeien omdat ze ervoor bidden. Maar dat staat er niet. Dus we doen dat omdat wij die boom mooi vinden. En omdat er achter die tuin een groot complex gebouwd wordt van zoveel hoog. En we toch eigenlijk graag die boom daar hadden gehad om wat privacy in de tuin te hebben. Maar dat is wel een reden voor mezelf, voor onszelf. Dus ondanks dat het een hoop gedoe geeft door het toedoen van een ander. En een ander begint te graven, die doet maar wat en jij zit daarmee opgescheept. Maar we zijn toch maar eens wat gaan onderzoeken en stappen gaan ondernemen. En ja, dan blijkt dat die boom weg moet, want het is te gevaarlijk om te laten staan. Maar het feit dat die boom weg moet is dus beter dan dat wij over een tijdje maaien. Zaaien, maaien. Dat wij over een tijdje maaien dat iemand anders misschien wel die boom op zijn hoofd krijgt. Een heel gewoon praktisch voorbeeld van alle dag. Hoe ga je daarmee om? Het wordt natuurlijk heel anders wanneer je in een situatie komt waarin je geen keuze hebt. Deels hadden wij in deze situatie ook geen keuze, want ja, het overkomt je. Zij beginnen te graven en hey, er zit een gat. Maar we hebben wel de keuze om er iets aan te laten doen of niet. Maar soms kom je in een situatie in je leven, ja weet je, dingen gebeuren. Weet je, bid dan om bescherming. Want de Heere wil voor jou als kind van Hem zorgen. Vertrouw op Hem. Want Hij is je vader. Ook als het anders loopt dan je verwacht. Een ander gebed dat niet verhoord werd. Was het gebed van Paulus tegen zijn doorn in het vlees. En ja, daar hebben we vorige week ook bij stilgestaan. Maar ja, het is een van de duidelijke voorbeelden dat God soms een gebed niet verhoort. En dat Hij daar ook een reden voor heeft. In 2 Korinthe 12 kun je dat vinden. Ondanks dat Paulus' gebed niet letterlijk verhoord werd, zoals hij gevraagd had, want hij werd niet beter, lees je in die teksten dat Paulus' gebed wel degelijk verhoord werd. Niet letterlijk, maar het werd wel verhoord. Op een andere manier dan hij gedacht had. Paulus bad om genezing. Dat lees je in 2 Korinthe 12 vers 8. Maar hij kreeg het niet. De Heer zei, mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12 vers 9. Maar dat mijn genade is u genoeg was niet alleen omdat de Heer het zei. Je leest in die context ook nog dat Paulus het zo ervaarde. Kijk maar wat hij in vers 10 van 2 Korinthe 12 schreef. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat je daarin leest, is dat Paulus, ondanks de situatie, de kracht van de Heere God kreeg om het te dragen. En ja, de Heere had er een reden voor, namelijk om Paulus te beschermen tegen hoogmoed, zodat hij zich niet zou gaan verheffen. En blijkbaar had Paulus in de dienst die hij deed een stukje bescherming nodig, want ook Paulus had vlees. Paulus was mens. En weet je, daarmee was hij dus wel degelijk geholpen. Niet de genezing, maar wel de genade van God dat hij het kon dragen. Dus de Heere wist in dit geval wat het beste was voor Paulus. En ondanks dat dat dus niet was wat hij in eerste instantie vroeg, genezing, gold hier ook voor Paulus, Hebreeën 4 vers 16. En wij zijn zo gewend om die teksten dan positief uit te leggen, want zo zijn we opgevoed in deze westerse wereld en ook in de christelijke wereld. Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Ja, dat kan genezing zijn, maar dat kan dus ook kracht zijn om het te dragen. Dat is wat de Heere God laat zien. Paulus bad 3 keer, vers 8 van 2 Korinthe 12. Daarna bad hij daar blijkbaar niet meer om. Want hij wist dus, vers 9, dat Gods genade hem genoeg was. Bij het voorbeeld van Mozes, laten we dat vers nog een keer lezen, hebben we in Deuteronomium 3, vers 26 gelezen. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zeide tot mij, het zij u genoeg, spreek niet meer tot mij van deze zaak. Die beide situaties van Paulus en Mozes lijken dus wel een beetje op elkaar, hè, als je dat vergelijkt. Dus als je weet dat je geen belofte in Gods woord hebt om op te staan. En de Heere maakt je eigenlijk duidelijk dat het antwoord op je gebed nee is. Dan is het eigenlijk verstandig om te stoppen met hem te vragen. Als je een belofte hebt om op te bidden, had ik niet in de voorbereiding zitten, maar al praten denk ik dat die wel belangrijk is om te noemen. Als je een belofte hebt op grond van Gods woord, bijvoorbeeld dat iemand tot bekering komt, dan stop je niet met bidden. Maar dan houd je aan in het bidden. Er zijn ook bijbelteksten voor, ga ik nu dus niet langs. Maar dan houd je aan in het bidden, want je weet dat je bidt op grond van een belofte aan Gods woord. Die situatie is anders. Maar Paulus, Mozes, antwoord is nee. Ja, weet je, dan stop je met vragen. Dan ga je niet claimen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de charismatische beweging doet. Klaarblijkelijk wil de Heer je iets leren. En weet je, bid dan om zijn kracht en zijn vrede. We hebben zelf met de gezondheid van Ella het een en ander meegemaakt. Nou ja, lange tijd heb ik ook voor haar om genezing gebeden. En eerlijk gezegd, wat meer dan 3 keer. Maar de Heer heeft geen genezing gegeven. Ja, we zijn dankbaar. De Heer heeft herstel gegeven. Het gaat een heel stuk beter als dat het ging. En daar zijn we dankbaar voor. Daar hebben we de Heer voor gedankt. Maar het is geen genezing. Ze moet rekening houden met haar gezondheid. En er zijn situaties die haar toch iedere keer weer terugslag geven. En dan schrik je weer. Ja, we zijn mens. We zijn mens, dan schrik je weer. Weet je, dat is de realiteit. Maar weet je, de laatste tijd bid ik niet zozeer meer om genezing. Heel soms, nog wel, maar eigenlijk niet meer, nauwelijks nog. Wel bid ik om kracht, om wijsheid, om ermee om te gaan. En dan zijn we dankbaar als we zien hoe Ella de kracht krijgt om voor ons gezin te zorgen, hoe ik de tijd heb daardoor om onder andere dit voor te bereiden. Dus de Heere zorgt. In de charismatische beweging zullen ze zeggen, oh, je hebt geen geloof genoeg. Weet je, je hebt niet krachtig genoeg gebeden. Want dat vermag veel. Dan had de Heere wel geluisterd. Weet je, dat is onzin. Paulus bad tot 3 keer toe. Mozes mocht ook niet doorvragen. Weet je waar het op neerkomt? Het is het accepteren van Gods leiding. Net zo goed als je Gods woord accepteert, op een gegeven moment accepteer je de leiding van God. Hij gaat een weg met jou. En ja, jij bent een kleine mensje. Maar het mooie is, als je de Bijbelse voorbeelden bekijkt, is dat je ziet dat hij iets wil leren. Ik bedoel, misschien heeft de Heer ons een stukje afhankelijkheid van hem willen leren. Misschien heeft hij ons nog wel meer een reden willen geven om afhankelijk van hem te blijven. Als we denken aan Paulus, dat we niet onszelf gaan verheffen. Want als je dingen meemaakt, dat houdt je klein. Misschien is het een stukje ervaring. Door ervaring kun je ook weer doorgeven. Of gevoel hebben bij een ander die iets meemaakt. God wil jouw leven leiden. Door alle dingen heen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Nog een gebed dat niet verhoord werd, vinden we in de geschiedenis van Lazarus. En die geschiedenis vinden we in Johannes 11. Johannes 11 vers 1 tot en met 46. Lazarus was ziek. En dus zonden zijn zussen Maria en Martha een bericht naar de Heer Jezus. En in Johannes 11 vers 3 lezen we daarover. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende, Heere, zie die gij lief hebt, is krank. Hij is ziek. En ja, je leest dat zo, maar als je die geschiedenis verder leest, dan weet je eigenlijk dat het een verzoek was. Een verzoek aan de Heere om Lazarus te komen genezen. Het was een gebed. Het blijkt uit het vervolg. De Heer Jezus bleef bewust nog een paar dagen weg, dat lees je in vers 6. Hij wist dat Lazarus zou sterven. Wat ook gebeurde. En uit hetgeen Maria en Martha dan in vers 21 en 32 zeiden, blijkt dat ze gehoopt hadden dat de Heer Jezus hem zou genezen. Ik lees als voorbeeld vers 32. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar de Heer Jezus bleef weg. En Lazarus stierf. En dat hij wegbleef had een doel. Het diende, zoals zal blijken, een groter plan. In Johannes 11 vers 4 lezen we. En Jezus, dat horende, toen hij hoorde dat Lazarus ziek was, zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus kon verder zien. Hij wist dat hij Lazarus zou gaan opwekken uit de dood. Wist hij al. En het gevolg daarvan was, wat we lezen in Johannes 11 vers 45, dat is het grotere doel. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dat was het doel. Velen gingen in hem geloven. Dus ja, Lazarus sterven was uiteindelijk dus tot heerlijkheid van God en de Heer Jezus werd erdoor verheerlijkt. Als mens ben je vaak onwetend, in die zin dat je niet vooruit kunt kijken. Maar de Heer God laat in deze geschiedenis zien dat hij dus zelfs de dood tot verheerlijking van zijn naam kan gebruiken. Nou, we hoeven vandaag de dag niet te verwachten dat als iemand komt te overlijden, dat hij ook weer opstaat, zoals Lazarus. Dat zal pas gebeuren als de Heer zijn gemeente komt halen. Maar dan nog kan de Heer het gebruiken. Maar ik wil het graag wat breder trekken naar andere dingen die we kunnen meemaken. Dingen die we misschien niet begrijpen. Dat we zeggen, maar Heere, zoals Maria en Martha dat deden, maar Heere, als u, dan... En toch heeft de Heere die situatie toegelaten. Ja, dan komt de vraag... Is het dan de wil van God dat je lijdt, omdat hij je gebed niet verhoord heeft? Soms in directe zin, ja, inderdaad. We hebben het voorbeeld van Mozes gezien. De Heere verhoorde Mozes' gebed niet en hij liet hem op een gegeven moment sterven, omdat hij gezondigd had. Maar een andere geschiedenis maakt nog iets meer duidelijk over strijd en moeilijkheden die kunnen gebeuren. Ondanks dat God het toelaat, is het niet altijd zijn directe wil. En dat zie je bij Job. We kennen denk ik allemaal zijn geschiedenis wel. Job raakte zo'n beetje alles kwijt wat hij had en dat ging tot en met zijn gezondheid toe. En ondanks alles, zei Job, in Job 1 vers 21, laten we dat vers lezen. Job 1 vers 21. En hij zeide, naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Hierin zie je dat Job het aan de Heere toeschrijft. En ondanks alles loofde hij de Heere. Dat lezen we daar. Nou, dat is best moeilijk hoor. Als je dingen meemaakt, als je ergens in zit. Om dan toch bewust te zeggen, geprezen zij de naam van de Heere. Dat is best lastig. Job deed het. Maar als je de geschiedenis van Job leest, dan weet je eigenlijk dat alle ellende van Job veroorzaakt werd door de duivel. Ga maar in Job 1 vers 6 tot en met 11 kijken. Ga maar in Job 2 vers 1 tot en met 6 kijken. Maar Job maakt duidelijk dat de Satan, dat de duivel niets kan doen zonder dat God het toestaat. Was het Gods wil? Nou, niet direct. Maar hij liet het wel toe. En dat terwijl Job tot eer van de Heere God leefde. Kijk maar, Job 1 vers 1. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En Job bad. Hij bad echt. Kijk maar in Job 1 vers 5. Hij deed belijdenis. Job 1 vers 5. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal, want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En dat betekent eigenlijk in de Statenbijbel het tegengestelde hier. Misschien hebben zij in hun hart God gevloekt. Alzo deed Job al die dagen. Dus Job bad, Job vroeg om vergeving. Hij beleed. Maar Job was wel een mens. En Job was een mens na de zondeval. Dus ook Job was zondig. En als je dan het boek Job gaat lezen, dan zie je dat Job, hè, ondanks dat hij oprecht en vroom en godsvrezende en wijkende van het kwaad was en bad, lees je dat ook Job wat kon leren. Onder het lijden wat hij meemaakte en veelal ook de onterechte verzoekingen van zijn zogenaamde vrienden, die hem van alles verweten. Dan zit je in de nood en dan komen ze langs en dan gaan ze je ook nog van alles verwijten. Nou, blijf dan maar eens geprezen, zij de naam van de Heer. He? Ging Job uitspraken doen die niet goed waren. En Job moest leren dat niet hij, maar dat de Heer het eerste en het laatste woord heeft. Dan gaan we naar het eind van Job toe. In Job 39, na de hele geschiedenis met Job, komt daar dan zijn eerste verootmoediging, zeg maar. Job 39, vers 37 en 38. 39, vers 37 en 38. Daar spreekt Job tot de Heere, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. En vervolgens zei hij tegen de Heer in Job 42, vers 3. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Job kwam erachter, ondanks alles wat hij wist, wist hij tegenover God eigenlijk helemaal niks. En dan lees je in vers 6 van Job 42. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. En zo zie je dat de Heere God ook bij Job dingen heeft toegelaten, waarvan je in eerste reactie als mens misschien zou zeggen, maar waarom, Heere? Waarom? Of indien u, Heere, dit of dat, dan? Maar de Heere maakt duidelijk dat hij het ten goede gebruikt. En dat laatste, het ten goede gebruiken, dat is ook wat je als belofte in de brieven aan de gemeente vindt. Hè? In Romeinen 8, vers 28. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daarmee laat de Heer eigenlijk zien dat hij alle dingen in zijn handen heeft. Wat er ook gebeurt. Hij weet zelfs als een musje op de aarde valt en al je haren op je hoofd zijn geteld. Zoals we vanmorgen gelezen hebben in Matteüs 10, vers 29 tot en met 31. En jij bent belangrijker dan vele musjes bij elkaar. Maakt dat alles altijd makkelijk? Nee. Van de Heer Jezus lees je, en de Heer Jezus was notabene zonder zonde, en hij wist dat hij Lazarus zou opwekken, enzovoort, enzovoort. En toch lees je van de Heer Jezus, bij het overlijden van Lazarus en die hele situatie daaromheen, dan lees je, en Jezus weende. Johannes 11, vers 35. Als mens heb je je vlees. En lijden, moeilijke situaties, noem het maar op, dat gaat tegen je vlees in. Want eigenlijk willen we dat als mens niet. Maar wat zegt de Heer over het vlees? Efeze 4, vers 22 tot en met 24, leg het af. Doe de nieuwe mens aan. Doe de nieuwe mens aan. Dus het accepteren van het lijden gaat tegen je vlees in, zegt de Heer, leg het af en doe de nieuwe mens aan. Vertrouw de Heer dat hij alle dingen weet. En zo zie je dat de Heer voor jou als kind van God je vader is. Je bent veel meer dan die musjes. Hij wil voor je zorgen. Hij wil je gebeden verhoren. En dan komt de vraag, geloof je dat ook? In Hebreeën 11 vers 6. Daar staat namelijk het volgende geschreven. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Als je hem zoekt, dan doe je door gebed. Onder andere zijn woord lezen, maar ook gebed. En zelfs als een gebed niet verhoord wordt, hebben we gezien dat de Heer daar dus een reden voor heeft. Het kan een gevolg zijn van iets wat je gedaan hebt, maar het kan ook zijn dat de Heer er een ander doel mee heeft. Dat hij je iets wil leren. Dat hij je voor iets wil beschermen. Dat hij er een groter plan mee heeft. Maar zie je hoe de Heer alles overziet. En zie je hoe hij daardoorheen alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die hem lief hebben. Als je dat gaat zien, dan ga je met vertrouwen bidden. Dan durf je in gebed over te geven aan de Heer. Zoals de Heer Jezus bad. In zijn lijdenstijd. We kennen het allemaal wel, maar het staat in Matteüs 26 vers 39 en 42. Dat hij bad, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Uw wil geschieden. Uw wil geschieden, Heer. Dat is eigenlijk een vorm van overgave aan de Heer. Dan wil ik afsluiten met Psalm 9 zelf. En dit is een leerschool. We worden in ons leven geconfronteerd met ons vlees. De Heer zegt, leg het af, doe de nieuwe mens aan. De ene keer gaat dat goed, de andere keer gaat dat minder goed. Maar ook dit hoort daarbij. En dan zegt de Heer, die uw naam kennen, Psalm 9 vers 11. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. De Heer laat zijn kinderen niet in de steek. Hij zorgt voor je. Dat mag je weten. Amen.